grijze schimmen. Naar een verhaal van J.B. Priestley. Vertaling John Bieringen.
Wat is uw beroep, meneer Peters?
Ik ben expediteur. Het is een familiebedrijf. Mijn opa heeft het ooit nog opgezet. Oorspronkelijk voor het Verre Oosten. Bedrijven, voornamelijk in afgelegen gebieden, die stuurden ons bestellingen voor allerlei goederen die we hier voor ze kochten op commissiebasis. Ach, het loopt allemaal natuurlijk niet meer zo goed als 50 jaar geleden, maar ik doe het nog steeds met veel plezier, hoor.
Die indruk kreeg ik al van u. Niet waar, iemand best wel in goede doen. We hebben in deze dagen natuurlijk allemaal zo onze financiële zorgen. Ik ook, hoor. Dus laten we dat maar buiten beschouwing laten, denk ik zo.
Oh ja, ja, zeker. Tussen haakjes, ik vind het hier behoorlijk warm. Zou je open haard niet wat kunnen temperen?
Oh? Ach, weet u, de meeste van mijn patiënten die ervaren zo'n gezellig knisterende haard als rustgevend. En zelf hou ik ook wel van een knapperend vuurtje. Hè? Die enthousiast bewegende vlammen die... Nou ja, vertelt u eens, waarover maakt u zich zorgen, meneer Peters?
Nou, voor ik het hele verhaal kan vertellen, mag ik u dan eerst iets vragen?
Als u denkt dat dat zou helpen?
Dat denk ik wel, ja. Want voordat ik alles uitleg, zou ik graag willen weten hoe u tegenover bepaalde zaken staat, dokter Smit. Gelooft u dat er een soort van allesomvattend kwaad bestaat in dit heelal? Ik bedoel, een soort van superduivel die er alles aan doet om de menselijkheid te vernietigen en die zijn, ik noem het maar, zijn afgevaardigde heeft in de vorm van duivels of demonen die onder ons leven in de vorm van mensen. Gelooft u dat?
Nee, natuurlijk niet. Dat is niet meer dan bijgeloof. Daar bestaat toch geen enkel wetenschappelijk bewijs voor? Het is makkelijk te begrijpen zonder dat we daar nou gedetailleerd op in hoeven te gaan. Kijk, iedereen lijdt wel eens op de een of andere manier aan emotionele stress die je zou kunnen toeschrijven aan bezetenheid. Dat wil natuurlijk zeggen als je gelooft in dat soort absurde theorieën. Het is gewoon een denkbeeld dat voorkomt uit fantasie. Er zijn tenslotte ook mensen die denken dat de aarde plat is of dat Bill Gates enge chips heeft verstopt in de coronavaccinatie. Dat er nooit mensen op de maan zijn geweest. Ja, kijk eens, meneer Peters. De gedachte dat zo'n allesomvattend kwaad zijn agenten op de aarde zou hebben, dat kan heel gevaarlijk zijn. Vooral via de sociale media veroorzaakt dat al gauw buitengewoon antisociale effecten. Zit u op Facebook, de Twitter?
Ja, op allebei.
Ja. Realiseert u zich dat, meneer Peters? Dat van die effecten, bedoel ik?
Jazeker. Dat wil zeggen, als ik in staat zou zijn om er tegenaan te kijken zoals u dat nu doet. Maar meestal kan ik dat niet. En daarom ben ik juist hier, geloof ik.
Heel juist. En ik vind dat u er verstandig aan heeft gedaan om psychische hulp te zoeken. Kijk dus, dit soort dingen ontwikkelt zich zeer progressief, hoewel je de daadwerkelijke voortgang juist weer zou kunnen omschrijven als regressief. Maar ik wil u niet vermoeien met dat soort karakteristieken, meneer Peters. Ik wil alleen maar zeggen dat ik u, of was het mevrouw Peters misschien, of u allebei, ik kan u alleen maar feliciteren met uw beslissing om deze stap te nemen. Zo, nu weet u hoe ik erin sta. En vertelt u me, waar zit u mee? En u moet niet bang zijn dat het misschien belachelijk zou klinken, want ik kan u alleen maar helpen als u open kaart speelt, meneer Peters. Misschien dat ik tussendoor wat vragen zal stellen, maar dat doe ik dan alleen om alles duidelijk op een rij te krijgen. En dan nog iets. Wij handelen hier niet volgens de psychoanalytische aanpak. Wij zitten niet achter u terwijl u op een sofa ligt of zoiets. Tenzij u er problemen mee hebt natuurlijk als wij recht tegenover elkaar zitten.
Oh nee, helemaal niet. Ik denk dat ik zo wel met u kan praten. Ik zal het in ieder geval proberen.
Uitstekend. Vertelt u me alles wat relevant is. En rookt u gerust als u het gevoel hebt dat u zich dan beter kunt concentreren.
Ja, misschien steek ik straks wel een sigaret op. Het begon ongeveer een jaar geleden. Ik heb een neef die is uitgever. Op een avond ging ik met hem mee naar zijn club, De Heren. Nadat we hadden gedineerd gingen we bridgen. Dat duurde misschien een uur of twee. En daarna gingen we naar de lounge om nog een borrel te nemen voor we weg zouden gaan. En op dat moment hoorde ik Chris Voorberg praten. U weet wel, die schilder.
Oh ja. Ja, ik weet wie u bedoelt.
Hij was behoorlijk aangeschoten, hoewel niet echt dronken hoor. Hij stond met een paar andere mensen verderop in de open haard. Hij was net terug uit Afghanistan en daar had hij van iemand een wonderlijk verhaal gehoord. En hij zei erbij dat het ging over iets wat hij zelf ook meende te bespeuren.
U bedoelt dat allesomvattende kwaad dat erop uit is om alle menselijkheid te ruïneren?
Ja. Ja, Voorberg zei dat het klassieke beeld van een duivel, u weet wel, donkerrood en zwart gekleurd, die zich bezighield met het verleiden van mensen, dat dat niet klopte. Ja, misschien zag hij er wel zo uit in de middeleeuwen. Toen waren duivels vuur en energie. Hij citeerde Blake, de Engelse dichter. Van die man heb ik veel werk gelezen daarna. Blake, een stelling was dat die duivels niet de echte duivels waren en dat de hel waar ze zich ophielden niet de echte hel was. Volgens Chris Voorberg was Blake de eerste persoon die veronderstelde dat wij het allesomvattende kwaad niet begrepen. Maar volgens hem moest het een jaar of twee geleden begonnen zijn.
Begonnen? Begonnen waarmee?
Met het vernietigen van de ziel van de menselijkheid en het uitdoven van de gemoedstoestand zoals die bij gewone goede mensen aanwezig is. Begrijpt u wel? Alle vreugde, de wil om te creëren, de wil om te bidden. Let wel, dat is dus wat Voorberg zei, hè?
En u geloofde hem?
Nou ja, ik dacht het zou wel eens waar kunnen wezen. Voorheen had ik me daar nooit zo in verdiept. Ik ben een zakenman. Ik hield me niet bezig met dat soort dingen. Maar ik had al wel een tijd lang het gevoel dat er dingen bezig waren mis te lopen zonder dat we daar enige invloed op hebben. Theoretisch zijn we allemaal natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het leven dat we leiden. Maar in de praktijk komen we steeds meer terecht in een leven dat we helemaal niet willen. Het is net alsof we allemaal gedwongen worden om, ja, hoe zeg ik dat nou, om onze was naar één grote sinistere wasserij te brengen, waardoor het wasgoed steeds meer kleur verliest, om uiteindelijk helemaal vaalgrijs te worden.
U vertelt nu wat u zelf denkt, maar niet wat Voorberg zei terwijl u naar hem luisterde, is het niet?
Wat die wasserij betreft, ja. En voor wat al die dingen aangaat die niet lopen zoals ze horen te lopen, ook ja. Dat is zoals ik het voel. Alsof de geur en de kleur van alles gaat verdwijnen. Begrijpt u wat ik bedoel, dokter?
Jazeker. Het maakt deel uit van een bekend patroon. Waarschijnlijk heeft het te maken met uw leeftijd.
Mijn leeftijd? Wel, nee. Dat is toch totaal iets anders. Daar heb ik rekening mee gehouden.
Voor zover u dat kunt dan natuurlijk. Daartoe in staat bent, nietwaar?
Ja, natuurlijk. Maar dat is nog niet alles. Want nu komen we pas op die afgevaardigden.
Ja, ja. Ja, die afgevaardigden, hè? Het was Voorberg die dat bij u onder de aandacht bracht, is het niet?
Ja, en ik geef toe dat ik er anders nooit op zou zijn gekomen. Maar als dat allesomvattende kwaad erop uit is om een soort insecten van ons te maken, dan zou dat op twee manieren kunnen. Eén, via een soort afstandsbediening. Misschien zoals ze dat in die 5G-verhalen vertellen. Laten we zeggen, via een radioprogramma dat voortdurend wordt uitgezonden, dat onze gedachten nooit met rust laat en ons vertelt dat we nooit meer iets nieuws moeten ondernemen en dat we altijd op safe moeten spelen en dat we geen illusies moeten hebben dat we de routine kunnen handhaven. En bij de tweede manier denk ik aan een directe controle, waarbij de afgevaardigden worden ingezet als een boosaardige vijfde kolonne, een paard van Troje, waarvan de omvang groeit, begrijpt u wel? En dat ze overal opduiken om hun vernietigende werk te doen.
En dat zijn dan duivels of demonen?
Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Natuurlijk niet met hoorntjes en staarten en dat soort domme clichés. Het enige wat je over ze kunt zeggen is, ze zijn niet menselijk. Ze horen niet tot onze soort, ze haten ons, ze zijn ons aan het tegenwerken. Ze hebben een opdracht, opereren in grote groepen. Ze zullen steeds meer macht en invloed gaan krijgen, dus we zullen geen schijn van kans tegen ze hebben.
Als die wezens werkelijk zouden bestaan, zouden we inderdaad zijn overgeleverd aan hun genade. Maar ze bestaan niet, behalve dan in een fantasiewereld, de wereld van de samenzweringstheorieën. Hoewel ze in dat geval ook de nodige schade kunnen aanrichten. Ik concludeer dat u heel vaak aan deze wezens heeft gedacht de laatste tijd. Feitelijk beheerst het uw hele denken.
Ja, dat is inderdaad waar.
Hoe benoemt u ze eigenlijk? Ik bedoel, het zou tijd sparen en misverstanden voorkomen als we ze een naam geven.
De grijze schimmen.
De grijze schimmen. U bent er wel diep van overtuigd, hè?
Ja, waarom zou dat niet zijn? U vraagt me hoe ik ze noem en ik vertel het u. Hoe ze zichzelf noemen, dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb die naam niet uitgevonden.
Oh, dat was Voorberg?
Ja, ik hoorde dat hij ze zo noemde. En het lijkt me ook wel een goede naam voor die wezens. Het lijkt wel... Nee, het ziet er nou uit dat ze ons hele bestaan grijs willen maken. Toch? Stille grijze schimmen die alle kleur uit ons leven willen halen. Dat zijn ze.
Ja, maar u hebt er nooit een ontmoet. Dat is dan toch merkwaardig. Ik bedoel, vraagt u zich dan niet af wat voor waarde we moeten hechten aan zo'n absurde theorie? Grijze schimmen die macht willen uitoefenen. Over ons, hè? Die onze levens willen beïnvloeden. Maar u bent nog nooit echt in contact geweest met ze. Toen nou toch, meneer Peters.
Wie zegt dat? Dat ik nog nooit contact heb gehad. Waar haalt u dat vandaan?
Oh, dus u wilt me vertellen?
Ja, ik wil u zeker iets vertellen. Ik ken er minstens 12. Mijn eigen zwager is er één.
Ah, zit dat zo? Nou, laten we het dan maar eens hebben over uw zwager. Hoe en wanneer begon u te vermoeden dat hij een grijze schim was?
Nou, ik heb Jaap altijd al een rare vent gevonden. Ik mocht hem ook niet echt en ik wist niet waar het aan lag. Ik kreeg ook nooit hoogte van hem. Hij is een van die gasten waar je van denkt, die kerel heeft geen innerlijk. Zo een die geen menselijke gevoelens heeft. Alsof er niks in zit. Alsof alles is overgenomen door een robotje of een machientje. Ik probeerde hem beter te begrijpen. Al was het alleen maar voor mijn vrouw, hoewel... Zij heeft ook niet zo'n goede band met hem, hoor. Ik heb wel eens met hem gepraat na een etentje en ik ben ook wel eens samen met hem ergens naartoe gegaan. Je kunt hem niet echt onvriendelijk noemen. Dat is dan tenminste één ding. Hij luistert altijd naar je als je praat en als ik iets vroeg, antwoordde hij ook. Maar dan was het net alsof hij een artikel uit de krant voorlas. Een saai grijs artikel. Ik weet het wel, daar kun je niet echt iets slechts in zien, maar ook niks goeds. En na een half uurtje werd het dan moeilijk om met hem te praten. U kent dat misschien wel. Je weet niet meer waar je het dan over moet hebben, wat je dan nog moet zeggen. Alsof er een soort vacuüm, een soort luchtledig heelal tussen ons was ontstaan. En hij had een truc die ik wel vaker, ook bij andere gelegenheden, bij hem waargenomen heb. En dat is met opzet iemand niet aanmoedigen om door te gaan, maar hem alleen maar aanstaren. En dan maar hopen dat hij wat doms gaat zeggen. Ja, vroeger dacht ik dat kwam doordat hij een openbaar persoon was. Toen ik hem leerde kennen was hij de assistent van de griffier van de gemeenteraad en nu is hij de griffier. Nou is dat een verantwoordelijke baan en iemand in die positie moet extra voorzichtig zijn met wat hij zegt. Ja toch, er zijn veel mensen die hij te vriend moet houden of in elk geval niet tegen zijn harnas moet jagen. Dat zou je dan nog als iets menselijks kunnen aanmerken, maar hij heeft een bepaalde ambitie. Maar het is niet de ambitie die je bespeurt bij een doorsnee mens. Hij heeft een kille, een fanatieke vastbeslotenheid om zijn doel te bereiken. Begrijpt u wel?
Geen vragen.
Ach ja, sorry, dat was ik vergeten. Nou ja, zo zit hij dus in elkaar. En ik heb nog iets vreemds aan hem opgemerkt, mijn vrouw ook trouwens. Hij zet overal een domper op. Als je met hem uitging om plezier te hebben, dan had hij sowieso geen plezier en hij speelde het klaar dat de anderen ook geen plezier meer hadden. En dat gaat nog verder. Ooit sprak ik met hem over een plan om mijn zaken te verbeteren. Terwijl ik mijn opzet toelichtte, merkte ik gewoon dat mijn enthousiasme totaal wegvloeide. Ik voelde of, misschien liet hij mij voelen. Planten die een gedachte bij me in dat iedere nieuwe aanpak het risico niet waard was. Blijf bij je oude routine was iets wat op een onverklaarbare manier in mijn hoofd rondgalmde. Ja, dat maakte dat ik dan maar niet meer met Jaap over zaken sprak. Als hij me vroeg of ik nog bepaalde plannen had, zei ik dan maar van niet. En dit alles gebeurde voordat ik iets van de grijze schimmen afwist. Toen die raadsgevier werd, begon ik me meer te interesseren in gemeentelijke zaken. Eigenlijk alleen maar om te zien welke invloed Jaap daarop kan uitoefenen. Ik moest onderhand voor detective spelen om daar meer over aan de weet te komen. Een goede vriend van Jaap is hoofd financiën van de gemeente. En die man presteerde het om alles wat me enigszins een beetje kleur gaf van het leven, om dat overboord te gooien. En hij had er natuurlijk altijd wel een excuus voor. 15 jaar geleden was het de financiële crisis, nu de corona-ellende, het klimaatprobleem, dat soort verklaringen. Maar ik ontdekte dat Jaap en die andere man economische beslissingen namen die alleen hen in de kraam te pas kwamen.
Wanneer begon u te geloven dat Jaap een grijze schim was?
Meteen, toen ik nadacht over wat Chris Voorberg had gezegd. Ik had Jaap nooit kunnen doorgronden en toen kwam ik tot de slotsom dat Jaap een grijze schim moest zijn. Hij zal niet zo geboren wezen, maar ergens in zijn jeugd moet de echte Jaap zijn uitgedreven. Zodat de grijze schim bij hem binnen kon dringen. Dat moet bij nog veel meer mensen zijn gebeurd en die mensen herkennen elkaar en helpen elkaar. Dan is het dus heel makkelijk om je onopvallend te gedragen als mensen. Ze weten precies wat er gebeuren moet. En zo krijg je als het ware een vijfde kolonne. Een compleet geheim leger dat tegen ons werkt. En de enige mogelijkheid om dat te stoppen is om het in de openbaarheid te brengen. En de oorlog aan ze te verklaren.
En hoe zouden ze dat dan wel moeten doen als ze zo geheim zijn?
Daar heb ik veel over nagedacht, maar het is niet zo hopeloos als u denkt. Na een verloop van tijd begin je die grijze schimmen te herkennen. En dan gaat het niet alleen maar over vooraanstaande personen. Er zitten mensen tussen, aankomende politici bijvoorbeeld, van alle partijen. Een bankier hier om de hoek is ook een grijze schim. Ze hebben allemaal diezelfde deprimerende blik en diezelfde afstandelijkheid. Wacht maar tot u er een stel bij elkaar ziet als ze weer eens een conferentie houden.
Misschien wilt u nu een sigaret nemen. Hier heb ik ze liggen. Ik rook zelf niet hoor, maar ik heb ze altijd in huis voor patiënten als die daar behoefte aan hebben.
Ja, dank u.
Ah, u hebt zelf vuur, zie ik. Nou, meneer Peters, neemt u een kleine pauze, want ik zie dat u vermoeid raakt. En het is belangrijk dat u alles vertelt over die grijze schimmen zonder dat u emotioneel wordt.
Ja, maar...
Nee, ik wil niet zeggen dat u dat nu bent. U hebt zich tot nu toe heel goed gehouden, gelet op de omstandigheden. Maar daarnet liet u doorschemeren dat u een conferentie van die grijze schimmen had gezien. Is dat zo?
Als u het niet erg vindt, zou ik dat liever buiten beschouwing willen laten, dokter.
Ja, kijk u eens, het gaat wel erg moeilijk voor me worden om u te helpen als u geen open kaart met me speelt, meneer Peters. Dat waren we toch overeengekomen. Tot nu toe hebt u zich aan die instructie gehouden. Het enige dat ik van u vraag, dat is een beetje meer medewerking. Nou, was u nou daadwerkelijk aanwezig bij dat wat u een conferentie noemt?
Ja, maar bewijzen kan ik dat natuurlijk niet. Ik hoorde ooit een gesprek tussen Jaap en het hoofd financiën over een reis naar Wolfhezen. Ik woon daar 1,50 kilometer vandaan. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb er wel eens over gehoord in verband met zomerkampen en conferenties. Ik hoorde dat ze daar een conferentie zouden bijwonen van de commune van de nieuwe tijd. Waarin de plannen voor de komende tijd zouden worden besproken. Zo zijn op een zaterdag. Maar ja... Die ochtend ging ik naar mijn kantoor om de post door te nemen en te kijken of er nog iets belangrijks tussen zat. Daarna ging ik naar huis om te eten. Maar halverwege de middag bekroop me het gevoel dat ik hoe dan ook moest zien uit te vinden wat er precies in dat landhuis stond te gebeuren. Dus ik stap in de auto, parkeer de auto buiten op het terrein en loop door het bos naar het gebouw toe. Buiten zag ik niemand, maar aan de achterkant was een personeelsingang. Er waren wat mensen van de catering aanwezig, maar die sloegen geen acht op me. Ik liep de trap op. Boven was een gang met deuren en op een gegeven moment hoorde ik geroezemoes achter een van die deuren. Die deur leidde naar een smal balkon, een soort galerij, die uitkeek op de grote zaal. Het was daarboven vrij donker, zodat ik naar de balustrade kon kruipen en tussen de spijlen naar beneden kon kijken zonder gezien te worden. Er waren 300 of 400 mensen in de zaal. Ze stonden niet, ze zaten op van die kleine klapstoeltjes. Dat balkon was vrij hoog, ik kon alles goed overzien. Die mensen zagen er allemaal uit als grijze schimmen, maar 100% zeker, nee, dat was ik ook weer niet. En gedurende het eerste uur kon ik dan ook niet vaststellen of het inderdaad een vergadering was van die nieuwe tijdperkclub of een conferentie van grijze schimmen. De onderwerpen die ze bespraken, die zeiden me eigenlijk niks. Maar... daar zijn die grijze schimmen heel goed in, hè? Dingen doen en dingen zeggen waar je niks achter kunt zoeken, maar die ze dan in werkelijkheid heel sluw kunnen doen. Een duivelse taak uitvoeren. Ik was dus net van plan om er weer terug te kruipen. Begrijpt u wel, mijn missie leek volslagen mislukt.
Gaat u verder, meneer Peters. En toen gebeurde er iets?
Nou, ik kom nu op het gedeelte... Ik bedoel, dadelijk gaat u zeggen dat ik me verbeeld heb. Kijk eens, Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb het beslist niet gedroomd. Ik had meer dan een uur op mijn hurken gezeten en ik had te veel kramp in mijn kuiten om in slaap te vallen. Het eerste wat ik opmerkte was een bepaalde verandering in de sfeer van die bijeenkomst. Het was net of er een hele belangrijke persoon binnenkwam, maar ik zag niemand binnenkomen. Toen kreeg ik pas het gevoel dat de echte vergadering zou beginnen. Op dat moment pas, die grijze schimmen, die kregen ineens een positieve uitstraling zoals ik nog niet eerder had gevoeld. Het waren niet meer de negatieve, niet-menselijke figuren zoals dat voorheen uitstraalde. Ze hadden ineens iets positiefs over zich dat, ja, ik kan dat alleen maar omschrijven als ijzingwekkend hels. Het was alsof ze hadden besloten om zich niet langer als normale mensen voor te doen, maar om zichzelf te laten gaan in wat ze echt waren. Duivelse creaturen, ik zag 300-400 schepsels uit de hete hel. Die zo vreselijk veranderde sfeer, die leek in golven over me heen te komen. Ik had het gevoel dat ik aan de rand stond van een put. Een put van 1000 kilometer diep, een poel vol ongerechtigheid. En die helse sfeer, die hitte, was niet buiten me. Die zat van binnen, binnen in mij, alsof mijn diepste wezen werd uitgedaagd en werd aangevallen. Toen arriveerde er iets of iemand. Dat waarop ze hadden zitten wachten daar beneden. Het was gekomen. Ik wist het zeker. Ik kon hem niet zien of het. Kon ik niet zien. Het enige wat ik kon waarnemen was een misselijkmakende, draaiende lucht in die zaal daar beneden. En toen was er ineens een stem. Een stem van de leider, vermoed ik. Maar die stem kwam niet van buitenaf, niet via mijn oren. Het zat in me, binnenin me. Ik wou weg, maar de eerste minuten was ik te bang om me te bewegen.
Hoorde u wat die stem zei, meneer Peters?
Ja, gedeeltelijk.
Schitterend. Dit is belangrijk. Heeft u iets gehoord of heeft u iets verstaan dat u nog niet wist?
Ik zal u iets vertellen wat u niet gaat geloven. En dan gaat het nog ineens om de stem. Daar zal ik straks nog meer over vertellen. Nee, het gaat over die grijze schimmen. Ik gluurde nog een keer tussen de spijloer en toen zag ik iets. 300 of 400 van die wezens die niks menselijks meer hadden. Ze hadden nu allemaal hun oorspronkelijke gedaante. Ze zagen eruit als een soort grote transparante padden. En hun ogen zagen eruit als 700 felbrandende lampen. Groenachtig van kleur. Ze schenen allemaal vanuit de hel.
Maar wat zei die stem die u hoorde? Wat kunt u zich daar nog van herinneren?
Ik hoorde hoe die de aanwezigen bedankte uit naam van de god van de kruipende gastheren. Ja, ik, zo heb ik het me verbeeld, maar zo'n verbeelding, dat kan toch helemaal niet?
Wat hoorde u nog meer?
10.000 grijze schimmen zullen worden toegevoegd in de westelijke regio. Van de in de zaal aanwezigen zullen velen gepromoveerd worden. Grijze schimmen, er komen er nog veel meer. Ze zullen ons overheersen, vernietigen, uitroeien. Alles zullen ze overnemen.
Meneer Peters, u moet zich niet zo van streek maken. Dat kan ik niet toestaan. U moet wat kalmeren, een minuut of wat rustig zijn, terwijl ik even met mijn collega ga praten. Het is voor uw eigen bestwil. Ik heb het alleen maar goed met u voor.
Ja, dokter, maar blijf niet te lang weg. Hé, de klok. Hij is gestopt. Oh, dokter Smit, ik hoorde net, uw klok doet het niet meer. Hij is gestopt.
Deze twee heren zijn mijn collega's, meneer Peters. Dokter Kuip en dokter Distel. U moet goed beseffen dat u heel ziek bent. Geestelijk ziek, maar wellicht ook lichamelijk.
Nee.
En daarom moet u zich toevertrouwen aan onze zorg.
U hoorde Grijze Schimmen door J.B. Priestley. De rolverdeling: patiënt Harry Peters, John Beringer. Dr. Smit, Jack Mulder. Tekstaanpassing, sounddesign en regie: Jack Mulder.